Hallo en welkom bij de 18e aflevering van de Brug Podcast. Dit is Brug 17. Ik ben Jan van den Bergen. Tegenover mij zit...
Nou?
Bas Visser.
Ja.
Hey Bas, trouwens gefeliciteerd, bedacht ik me laatst.
Hoezo
nou,
Jan?
Nou, we zijn al een jaar bezig met, dit dingetje, deze podcast. Kwam ik achter door de domeinregistratie die verlengd moest worden. Hey, het is alweer een jaar, dus we gaan zo snel de tijd. Dus,
ja, en dan intussen alweer... 18
afleveringen. Ja. Dus dat is anderhalf per maand ongeveer dan, toch?
Nou, dat doet toch wel aardig netjes.
Ja, het is niet helemaal wat we in het begin hadden gezegd, maar we proberen wel...
Nee, en vooral nu is het al een tijdje geleden sinds de vorige podcast met Ben van Urk.
Ja.
Die overigens vrij goed beluisterd is, zien we net.
Ja, we hadden net nog even gespiekt en ruim over de 100 luisteraars hebben we gehad. Dat is voor deze podcast gewoon hartstikke leuk. Wij delen dat gewoon. En dan ga ik gelijk bij je, ga ik onszelf pluggen, Bas. Als mensen deze podcast luisteren en ze vinden het leuk... Trouwens, als je het niet leuk vindt, mag je ook.
Ja, dat mag zeker.
Een review achterlaten in iTunes. Dat helpt ons om wat hoger te komen in de rankings. Er zijn er al enkele, wat ik gezien heb. Zijn we niet zelf. Ja, ik weet ook niet wie het zijn, maar... laat er eentje achter. Dat helpt ons weer om een nog groter publiek te bereiken. Niet dat dat het doel is per se, maar het is toch leuk om...
Zeker weten, ja.
Maar je vertelde net op, Bas, dat er alweer een tijdje weer tussen zat, hè, tussen de laatste aflevering met Ben. En waar we vooral over Blade Runner en filmtechniek hebben gehad. Maar in de tussentijd, een deel van de reden waarom we zo lang tussen zaten, jij was ook een aantal weekenden weg.
Hè? Klopt, en jij kwam ook een paar keer niet.
Ik kwam ook een paar keer niet, maar jij was in Londen geweest.
En dan gaan in Londen geweest, ja.
En daar gaan we straks even een stukje over hebben, toch? En voor de rest, we hebben wat onderwerpjes en we proberen gewoon even een leuke aflevering van te maken. En dan heeft Bas beloofd dat hij de volgende aflevering gaan we weer een muzikale aflevering van maken.
Dat gaan we doen. Ja, dan gaan we het over Lennart Nijg hebben.
Ja.
Nederlandse tekstdichter. Ik hoop niet dat ik dat al eerder heb beloofd in de vorige aflevering. Maar...
Nee, maar je hebt het nu net zelf ook opgeschreven.
Ja, we gaan het nu ook zeker doen. Ja, met muziekfragmenten en alles. Dus
Het
gaat helemaal goed komen.
Ja.
Nou, deze keer hebben we wat andere onderwerpen, wat verschillende onderwerpen die we eerder misschien besproken wilden hebben. Dat gaan we nu doen.
Ja. Ik heb er zelf eentje en dat zit een beetje in mijn straatje. Het is een persoon waar ik wat over wil vertellen, een wetenschapper. Omdat die best wel belangrijk is voor de informatica, maar ook voor breder dan dat. En dan zul je straks wel horen waarom. Er zit ook een persoonlijk kantje aan voor mezelf. Dat zal ik even helemaal aan het einde vertellen. Maar dat is Donald Knuth.
Nog nooit van gehoord.
Dat dacht ik al. En daarom is het belangrijk om het over hem te hebben. Heel veel mensen uit de informatica kennen hem wel. Want hij wordt namelijk wel algemeen beschouwd als de godfather van de informatica. Informatica als wetenschap. Dus, en we hebben het in het verleden in deze podcast wel eens over Dijkstra gehad.
Ja.
En we hebben het ook wel eens even kort Turing aangestipt.
Ja, ook ja, klopt.
Nou, zo kwam ik ook een beetje op dit spoor. Dat ik denk van ik moet toch eens wat over Donald Knuth vertellen. Het grote verschil met die andere twee die ik net noemde is hij leeft nog.
Hij leeft nog, ja.
En hij is...
We hebben het wel heel vaak over dode mensen.
Ja, precies. De Dead People podcast, ja. DPP. Deze meneer leeft, hij is wel 80. Of hij wordt 80, als ik goed heb. Als ik hem zou moeten typeren en ik ga zo wat dingen vertellen die hij gedaan heeft, dan zou ik zeggen, het is echt een moderne monnik op meerdere gebieden. Want hij heeft een bepaalde toewijding aan zijn werk en een bepaalde, echt een dedication. Dat ken ik nergens anders en dat is ook terug te zien in zijn erkenning. Ik bedoel, hij heeft ook elke grote prijs die er is in informatica heeft hij gewonnen. Maar goed, hij heeft mede het vak geschapen of de studie geschapen. Zoals de Turing Award, de Grace Hopper Award, de Franklin Medal, de Kyoto Prize. Noem het op, die meneer heeft gewonnen. En waarom heeft hij dat gewonnen? Daar wil ik wat over vertellen. Hij is de schrijver van The Art of Computer Programming. Algemeen bekend als de TAO-CP. Zo wordt hij afgekort. En dat is een zevendelige boekserie, waarvan er nu 3 delen uit zijn.
Oké, nou dan hebben we het over wanneer zijn die boeken verschenen?
De eerste 3 zijn tussen 1970 en 1975 verschenen ongeveer.
Okay.
Hij had in 1969 een commissie gekregen om een aantal boeken te schrijven over compilers.
Mm-hmm.
Maar monnik als dat hij is, had hij bedacht van ja, maar voordat ik dat kan doen, moet ik wat vertellen over de theorie daarachter. En toen had hij dus bedacht, oké, ik ga eigenlijk een 5-delige boekserie maken.
Ja.
En die boekserie ga ik dan in een, nou ja, zal het zijn maximaal een decennium, ga ik die uitbrengen. Maar wat is er gebeurd? Hij heeft de eerste 3 delen, heeft hij dus in een periode van 5-6 jaar uitgebracht. En deel 4, 5, 6 en 7 schrijft hij nu nog steeds af. En dat, daar werkt hij dus elke dag aan. Als je het hebt over monnik. Deel 4 is in 2 delen. Is een eerste deel is al half gepubliceerd voor notes en feedback. En dat heet natuurlijk deel 0. Hè? En het andere deel, dat zat er bijna aan te komen. Maar het is een, ja, het is echt, het is letterlijk een monnikenwerk. Het is ook zeer droge kost. Het is ook ja, wiskunde en het heeft niet zoveel met computers in die zin te maken. En maar wat ik zelf zo bijzonder vind, is het feit dat hij er al zo lang aan schrijft. En het is een levenswerk, is het, die boekenserie. Maar ook hoe hij die boeken heeft geschreven. Dus, en nu kom je bij een ander.
Precies, maar vertel even een beetje over de inhoud van die boeken.
Nou, de inhoud van die boeken, dat is wat ik net...
Een beetje moeilijk te begrijpen als computerleek, natuurlijk.
Nou, dat kan ik ook wel even wat over vertellen. Nee, het is The Art of Computer Programming en die bestaat dus uit... Volume 1 is fundamentele algoritmes, fundamental algorithms. Volume 2 is semi-numerical algorithms. En volume 3 is sorting en searching. En dit zijn zeg maar basisprincipes die in informatica overal toepast. Dus het is taal onafhankelijk. Het gaat over hoe computers praten en denken. Nou, in volume 4a, die dus al half uit is, die is combinational algorithms part 1. En die andere delen, die nog op de rit staan... Ja, ik weet niet of mensen nog wakker zijn, maar... syntactische algoritmes, de theorie van context-free talen... en compiler techniques. En eigenlijk dat laatste volume is waar hij dus voor gecommissied was in 1969. Maar die meneer is een hele bijzondere meneer. En ik wil eigenlijk niet zozeer over zijn werk hebben... maar meer over de manier van werken, hoe hij dingen doet. Want dat vind ik juist fascinerend aan hem. Hij heeft echt een monnikenstijl. Want toen hij die boeken ging schrijven, toen kwam hij tot ontdekking van... Ja, maar ik ben helemaal niet blij hoe mijn boeken opgezet worden.
Mm-hmm.
Dus wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij dus eerst een taal ontwikkeld om tekst op te maken. Want voordat je tekstverwerkers had.
Ja,
maar toen,
we hebben het nu over de jaren 60, 70.
Dan. Ja, jaren 60, 70. Vervolgens bedacht hij, ja oké, maar er moet ook mooie fonts bij. Toen heeft hij een fonttaal ontwikkeld. En die twee dingen zijn nog steeds de basis voor heel veel van de dingen die we nu gebruiken. Want het PDF-formaat, dat komt er zijn koker uit.
Oh, geweldig.
Ja, want Adobe heeft ingezien toen Adobe opkwam in de jaren 80... van oké, we moeten hierop aanhaken, dit is goed doordacht. En heeft samen met hem en de mensen die opzettaal bijhouden... hebben ze PDF-formaat ontwikkeld. En ik weet niet, misschien ken je dat wel, dat is LaTeX of LaTeX. Dus je schrijft als TEX, ja. T-E-X. En het is een formattingtaal. Dus het is niet what you see is what you get. Dus als ik een woord dik maak, dan zie ik het als bold. En als ik het scheef zet, dat is niet dat. Je beschrijft hoe het document eruit ziet. Maar die hele typesetting heeft hij bedacht. En dat is ook min of meer wel revolutionair in de computergeschiedenis geweest. Maar dat had hij dus nodig om zijn boeken te schrijven. Dus dan zie je hoe diep hij gaat en in welke lagen hij kiest om zijn werk, zijn levenswerk. En ik, ja, nogmaals, ik vind het echt een soort van monnikenwerk. Maar dat tech moet ik zeggen, want het is niet de X, het is de Griekse letter chi. Dus je moet uitspreken als tech. Er wordt ook heel veel gebruikt nog in wetenschappelijke publicaties nu. LaTeX is eigenlijk een soort aanvulling op tech. En als je wel eens op internet zo'n hele droge PDF-file vindt van een of ander droog onderwerp, is gemaakt met LaTeX.
Okay.
Dus dat komt allemaal bij die zin bij hem vandaan. Maar wat ik ook... Nou, omdat hij zo precies is en omdat hij zo nauwkeurig is, heeft hij ook een... nu komt het bij waar het mij een beetje raakt. Heeft hij een soort uitdaging. Mensen die fouten in zijn boeken vinden, die krijgen geld van hem.
Zo.
Dus dan zegt hij van... mensen die een fout vinden, die krijgen $2.65 van mij. Dat is meer dus een ereprijs. Mm-hmm. En dat is één hexadecimale dollar. Computergrapje, nou, whatever. Vroeger schreef hij echt checks uit, toen mensen fouten vonden. Dat doet hij nu niet meer, omdat je hebt natuurlijk allerlei fraude. En wat er ook gebeurde, mensen cashen die checks niet in. Want ja, $2.60, wat is dat? Plus, je hebt hier een check met een handtekening van Donald Knuth. Dus wat doet hij nu? Je kan nog steeds fouten aangeven. Ja. En dan geeft hij een soort denkbeeld van een denkbeeldige bank. Schrijft hij uit. Dankjewel, handtekening, blabla, alsjeblieft. Maar hij heeft geen e-mail, dus hoe moet je het aan hem melden? Want hij zegt, hij is in 19... Moet ik even goed zeggen? Hij is volgens mij in 1990 gestopt met e-mail. En hij gebruikt het vanaf het begin. Toen zei hij, heeft een soort quote die zegt van... I've used it more than enough for a lifetime.
Okay.
Dus hij heeft allerlei mensen om hem heen. Want hij is emeritus professor aan de Stanford University. En die regelen dat voor hem. Dus daar heb je dan contact mee. Want ik heb ook contact met hem gehad. Want ik heb een foutje gevonden.
Vertel.
Het is al een paar jaar geleden. Toen kwam de eerste versie uit van die versie 4. Of de deel 4. En nogmaals, ik pretendeer niet het allemaal te snappen. Zeker niet. Het is echt droge kort. Het is hogere wiskunde. Maar ik zat er zo een beetje doorheen te bladeren. En nogmaals, ik vind hem een fascinerende man. En het was ook voor mij een soort van... Hoe kan hij hier een fout in vinden? Dus... Het is geen grote fout, maar het was een spelfoutje.
Maar je hebt de check gekregen.
Ik heb een check. Ja, dan moet ik. Ik weet niet eens waar hij is, maar hij is hier wel in huis ergens, want dat was 2 jaar geleden of zo. Want ik heb hem toen. Er is een algemeen mailadres op zijn website. En die heb ik gemaild en daar heb ik contact over gehad. En toen later vroegen ze mij een adresgegevens. Nou, toen sprong ik een gat in de lucht. En toen nog een paar weken later kreeg ik een check met handtekening van Donald Knuth. Dus ja, dat is echt een surprise possession van mij. Ja. En ik moet hem nog een keer inlijsten. Dat heb ik nog steeds niet gedaan, maar dat komt nog wel een keer. Maar die meneer is... Ja, ik vind hem in die zin best wel een voorbeeld. Is dat hij ook, zeg maar... Hij kiest er ook echt voor van... De computer waar hij bijvoorbeeld zijn boeken op bewerkt... heeft geen internetverbinding. Hij zegt, ik wil geen afleiding. Ik ben alleen maar hiermee bezig. Dit is wat ik doe. En dat doet hij gewoon dus 24/7. En die boeken zijn nog steeds niet af. En nu hij 80 is bijna... mensen beginnen een beetje van... Ja,
wordt nu wel een tijd.
Ja, hoe zit dat? Dat is wel spannend. Maar het is ook typisch zo'n boek waarvan ik denk... van, het is niet zozeer zo'n boek die bijvoorbeeld op universiteiten wil gebruiken. Daar is het nog zelfs te theoretisch voor. Maar ik ken wel voorbeelden van mensen die hebben producten ontwikkeld. Een leuk voorbeeldje daarvan is... dan wordt er wel is een stukje proxy software. En nou, proxy software, dat bestaat in alle soorten en maat op internet natuurlijk al. Maar toen heeft iemand, een paar jaar geleden heeft hij bedacht... Oké, weet je wat, ik ga gewoon opnieuw bedenken. En toen is hij teruggegaan naar principes van Knuth. Van hoe kan ik nou op goede manier dingen bouwen. En die heeft een stukje proxy software gemaakt... wat nu gewoon een miljoenenbedrijf is. Omdat hij zeg maar... Ja, en ik vind dat heel krachtig. Het is trouwens Varnish Cache, is die software. Ik vind het heel krachtig, want de theorie is zeg maar generiek. Het is algemeen van toepassing. Ja. Het gaat niet om tijd, het gaat niet om wat voor snelle computer je hebt... of dat soort onzin. Dat is allemaal niet relevant. Het is gewoon, hoe praten die dingen?
De basis eigenlijk.
Ja, het is echt de basis. Maar ik heb... Ik hou het ook in de gaten als ik een keer ze tegenkom, dan koop ik ze. Maar ze zijn best duur nu. Volgens mij zijn dit 3 volumes bij elkaar die gebundeld of kocht was in €200 of zo. Nou, dan ga ik ze niet verkopen. Maar ik heb wel een ander boek van hem trouwens, moet ik zeggen. Want hij heeft meer boeken geschreven. Want hij is ook helemaal orgelfanaat.
Oh.
Ja, hij heeft ook... Er zitten meer kantjes aan die meneer. Want hij heeft ook een eigen orgel gebouwd. En hij stond toen hij 19 was of zo... Of 17 stond hij op een splitsing in zijn leven. Ga ik muziek studeren of ga ik de wetenschap in? Nou, toen heeft hij voor de wetenschap gekozen. Maar hij is ook gelovig, hij is Luthers. Dus die muziek is altijd blijven kleven. En hij heeft dus ook een heel complex stuk geschreven. Dat gaat volgend jaar, december, door de Canadese Philharmonische whatever... gaat dat uitgevoerd worden. En dat is een... Nou ja, ik kan eigenlijk niet goed navertellen. Ik zal wel linken in de show notes. Maar even om aan te geven hoe die meneer met dingen bezig is... En het boek dat ik van hem heb, dat is een boek over bijbelteksten. Dat is wel...
Iets heel anders.
Iets heel anders, maar dan... Dat heet ook 3 vers 16. Voor mensen die iets weten van de Bijbel. Johannes 3 vers 16 is een belangrijke tekst. En hij heeft gezegd, ik sample uit elk hoofdstuk uit de Bijbel 3 vers 16. En dan kijk ik wat daar staat en gaat hij dat analyseren. Maar ja, het is echt... ik ken niemand die eigenlijk zo met dingen omgaat en zo...
Dedicated.
Ja, zo dedicated ermee is. En ook op die manier invloed heeft. Zonder e-mail, zonder verbonden te zijn met de rest van de wereld... toch zijn stempel kan drukken. En dat vind ik heel mooi. En een van de dingen waar ik echt heel vaak aan denk... is dat hij een paar jaar geleden was hij in een soort documentaire. En toen zei hij ook van... dat heette Advice to Young People. Toen hadden ze allerlei... wetenschappers en muzikanten en nou, mensen met allure. En wat zou je advies zijn aan een jonge mens? En dan zei hij altijd van ja, volg niet dingen die trendy zijn of zo. Weet je? Dat is mij altijd een beetje bijgebleven, dat soort nuchtere. Maar ook dat ja, hetgeen wat trendy is, dat is vluchtig en dat vergaat weer. En daar, ja, wat is de echte waarde daar nou van, weet je wel? Je kan beter met dingen bezig zijn die ertoe doen. Een podcast maken of zo. Nee, dat is een beetje gekheid natuurlijk. Maar dus dat. Alleen wat ik ook nog bij moet zeggen. Binary trees, dat is een onderwerp uit de wiskunde. Daar heb je elke... Dat is zo'n diepte onderwerp. Daar kan je ook je leven aan besteden. En hij gaat elk jaar, gaat hij rond de kerst... gaat hij een lecture houden over binary trees. Die staat ook op YouTube. En dan heeft hij een kekke trui aan. Yeah. En dan vertelt hij dingen die helemaal niet te volgen zijn voor normale mensen. Maar het gaat altijd over binary trees. Trees, kersttrees. Dat is een beetje grappig bedoeld. En dit jaar is hij ook weer. Dus ik kwam weer tegen van de week dat ze dat al op internet... van ja, de lecture van Knoef komt er weer aan. En dus ik, oh ja, ik denk, ik moet er wat over Knoef vertellen. Dus dat heb ik bij deze gedaan. Dus, maar hij heeft ook... Ken je Mad Magazine, de comic uit Amerika? Ja, daar heeft hij ook een keer een hele belangrijke bijdrage aan geleverd... door een of ander Potsrebi system van gewichten en maten te beschrijven. Het is een soort ludieke, absurdistische manier om te gaan met de meter en de decimeter en de maten. Een eigen maatsysteem. Maar nogmaals, wij zijn vast te sterveling genoeg om dit allemaal goed te begrijpen. Maar dat heeft toen hij nog een jonge knul was, heeft hij dat geschreven. En dat heeft daar een publicatie op geleverd. En dat blaadje is natuurlijk ook nu, als je het nog kan vinden, ergens op een... is een collectors item. Dus ja, dat zijn allemaal wel leuke dingen. En er is nog één ander dingetje dat ik zelf met hem heb. Hij is eigenlijk begonnen als op de universiteit, toen hij nog een beetje zat te twijfelen tussen natuurkunde en wiskunde... Toen was hij een van de allereerste die analytisch basketbalwedstrijden ging vastleggen. Dus echt naar statistieken kijken en proberen te analyseren van wat betekent dat. En dat heeft ook heel veel bijgedragen aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van hoe je met die sport omgaat. Dus op die manier, die man zit zeg maar overal in. En overal hij bouwt orgels en maakt muziek en hij schrijft boeken over computers. En hij is bezig met de Mad Magazine en zo, weet je wel. En hij heeft een eigen typesetting systeem en een eigen tekstverwerker en... Ja, maar wie kent...
Een interessante, bevlogen persoon dan.
Ja, ik vind het wel. En ik heb hem altijd heel hoog staan als ik iets van hem voorbij zie komen.
Je moet hem even een documentaire of zo opzoeken erover.
Ja, die
weet je of eentje is?
Of een documentaire over hemzelf is, dat is een goede vraag. Maar hij zit wel vaak in kleine stukjes, interviewtjes of zo.
Voor in de footnotes.
Ja, die ga ik wel opzoeken. Maar ik hoop dat mensen nu een beetje meer weten dat dit soort mensen ook bestaan. En dat die... Ja, op die manier heel veel invloed hebben. Mm. En ja, als je bijvoorbeeld een PDF-file opent, heb je direct een linkje met Donald Knuth. Want PDF zou er niet geweest zijn zonder hem.
Kijk, ja.
Dus goed, dat.
Dus dan mag ook een beetje vloeken af en toe dan.
Ja, hou je nu een PDF?
Ja, natuurlijk wel. Maar je hebt er wel vaak mee te maken.
Ja.
Dus af en toe sta je niet bestil waar het allemaal vandaan komt.
Ja.
Dus af en toe wel goed om even duiding te geven.
Ja, dus dat hoop ik. Dat is wat ik graag met onze podcast probeer te doen. Dat we duiding. Ja. Dus,
goed, Donald Knuth.
Donald Knuth, ja. Als je echt geïnteresseerd bent, ik zal zijn site linken. Het is een fantastisch HTML-site.
Oh, geweldig.
Waar hij met hem lijkt heel duister erop te staan. Hij lijkt een beetje op die uit Star Wars. Daar weet jij meer van.
Ja, Sith Lord.
Maar hij is als je hem ziet in bijvoorbeeld... zo'n binary tree lecture, dan is het een stamelende, stotterende professor die je heel adorable vindt en waar je helemaal niets van begrijpt. Dus dat. Dus, dat is eigenlijk wat ik wel een beetje wou vertellen. En ik ga mijn check nog wel even opzoeken. Dan ga ik een fotootje van maken.
Ja, hebben direct een fotootje bij ons aflevering.
Ja, ik sta trouwens ook met mijn naam op zijn site. Hè, dus het is echt, kan niet stuk. Ja. Goed, anyway.
Dat je ons daar eindelijk over verteld hebt dan.
Ik heb er wel eens over getweet, geloof ik. Maar anyway. Okay. Anyway. Voor mijzelf, als iemand die met computers bezig is, is dit wel een soort prize possession. Hoor. Dus, en nu moet ik echt hard denken, waar heb ik dat ding?
Ik heb geen idee, wat straks even zoeken.
Nee, ik denk wel weet waar ik hem heb. Dus dat Donald Knuth, baas.
Interessant, hey. Ja.
Ja, goed.
Ja, wat moet ik... ik ben naar Londen toe geweest en Ja, ik word nu verwacht dat ik daar een stukje over verteld
heb. Nee, dat hoeft niet per se. We kunnen het ook over andere dingen hebben. Ja. We kunnen het over de maatschappelijke discussie hebben die nu ook om ons heen in de periferie afspeelt. Omdat we in eind november zitten en het jaarlijkse Nederlandse...
Ja, ik weet niet. Voor mij wil je er niet graag over praten.
Nou, kijk, ik denk niet dat wij iets zinnigs kunnen bijvoegen. Wat ik wel interessant vind, is om te zien hoe zo'n maatschappelijke discussie verloopt. Dat wij dat gewoon nu mee kunnen maken in onze tijd. Ja, en
we zitten dus al 10 jaar bezig of zo, 15 jaar.
Ja, oké. Ja. Maar het is niet iets van 5 jaar geleden. En om te zien hoe dingen dan veranderen. Want veranderen doet het nu, weet je wel.
Ja.
En dat vind ik
wel heel interessant.
Gewoon die mechaniek daarachter. Dus ik wil wegblijven van meningen of feiten. Of, ik vind het interessant om te zien hoe dat soort dingen zich ontwikkelen en voltrekken. Omdat je zit nu in een punt in de tijd en het is moeilijk naar buiten kijken. Of je kan alleen maar naar buiten kijken. Maar ik denk altijd van als je 10 jaar verder bent, als je 20 jaar verder bent, als je 30 jaar verder bent. En je kijkt nu terug op deze tijd. Je kijkt naar 2017 of 2010, whatever de discussie was. Dan zit je in een heel andere tijd, dan zit je in een heel andere omgeving. Hoe kijk je dan naar die...
Ja, dat is altijd interessant.
Dus dat vind ik vooral interessant.
Zo'n traditie sowieso kan veranderen en verandert. Ja,
daar hebben wij het ook al heel vaak over gehad hier in deze podcast. En dat is dus een interessant proces.
Zeker weten, een zeer interessant proces. Ja, daar zitten we middenin, ja.
Ja, maar daar gaan we niet te veel over hebben, begrijp ik ook van jou.
Ik kan mijn mening geven en dat blijft erbij. En ik weet niet of die 100 luisteraars daarop zitten te wachten.
Luisteraars vooral zelf aan het denken te zetten.
Ja, precies. Dat is meestal een beetje ons doel. Maar over dynamiek gesproken, goed, ik ben een week in Londen geweest. En als onderdeel van mijn opleiding. Ik studeer cultureel erfgoed. En aan de Rijnwoord Academie in Amsterdam. De Hogeschool voor de Kunsten. Hebben we een excursie gehad, hè? En dan ga je naar al die musea toe daar. En dan deze keer, ik ben vroeger wel eens in Londen geweest. Ik weet niet of jij...
Ja, één keertje met een vrijgezellenfeest. Dat is geen goed referentiekader.
De highlights, de London Eye en de Big Ben en zo. Maar daar zijn we nu een beetje bij weggebleven, gelukkig.
Die doet het toch niet nu, die Big Ben, schijnt? Die in onderhoud zit of zo voor 5 jaar.
Ik heb geen idee.
Heb je hem gehoord?
Nee.
Nee, dan doet hij niet.
Oké, maar het staat ook weer een beetje ver vanaf. Maar goed, we hebben wat musea bezocht. En als onderdeel van mijn opleiding wat surveys gedaan. En,
onder de mensen? Of?
Onder de mensen, ja.
Oh, oké.
Een beetje de buitenwijken van Londen geweest. En we hadden het net over een dynamiek proces. En hoe een traditie kan veranderen. En dan zie je ook wel... niet alleen in tradities natuurlijk, maar ook wel in samenleving, in stedenbouw. En wat in Londen heel erg speelt, is die gentrificatie nu.
Gentrificatie, leg even uit. Wat is de definitie van het
woord? Ja, hoe moet je dat zeggen? Je hebt een stadskern en daar omheen komen steeds nieuwe wijken, voor de arbeiders vooral. Als je vergelijkt met Amsterdam, heb je bijvoorbeeld over de Pijp en over de Jordaan. Echt de arbeidersbuurten van vroeger.
Yeah.
Ja, daar ontstaat dus een bepaalde bevolkingsgroep, een kleine gemeenschap binnen de gemeenschap.
Yeah.
En na verloop van tijd vestigen zich hoger opgeleide jongeren, vooral 30ers, 40ers. Die hebben een baan in die stad. Maar de woonruimte in de stadskern zelf wordt te duur, voor hun ook. Dus dan gaan ze... naar die arbeidersbuurten.
Okay.
En ze gaan zich daar vestigen. Dat is heel erg interessant, want de hele dynamiek van zo'n stadsdeel, waar vooral armere mensen wonen, en mensen die weinig binding hebben met de stadskern zelf.
Zijn die opgegroeid, zeg maar?
Nee, die zijn echt in die volksbuurt opgegroeid. En dan opeens komen er allemaal rijkere, hoogopgeleide...
Nee, ik bedoel die zijn er niet opgegroeid.
Nee, ook dat, ja. Die komen daar wonen en... Dat hele straatbeeld en de hele dynamiek van zijn wijk verandert in één keer.
Maar is dit een actueel probleem of is dit een conjunctuur die je in allerlei samenlevingen steeds ziet?
Ik zou het zelf niet. Ik ga er geen mening over geven. Ik weet niet of het een probleem is, ja of nee.
Oh, sorry. Ik maak al vast.
Nee, maar het gebeurt al een tijd, maar het is wel echt. Ja, vroeger had je ook wel gentrificatie, maar dan was het een andere context natuurlijk.
Ja.
De laatste tijd, het is vooral begonnen in Londen eigenlijk. En dan heb je de Docklands bijvoorbeeld en Croydon en de armere buurten. Maar ook in Brussel gebeurt het, in Den Haag. Amsterdam. Amsterdam kun je het heel erg goed zien in Amsterdam-Oost.
Maar hoe lang is dit al?
Want, ja, kijk, een jaar of 20 of zo.
Een jaar of 20.
Ja. En het is vooral de stijgende woningmarkt, of de huur, hoe moet je zeggen?
Krapt op de woningmarkt?
Ja, ja, er is gewoon te weinig aanbod, waardoor mensen zich andere hoeken gaan zoeken om te wonen.
Oké. Maar daar is Almere toch voor gebouwd, Bas?
Ja, nou ja, eigenlijk wat je ziet is dat zeg maar de oorspronkelijke Amsterdammers, een deel daarvan, die voelen zich niet meer thuis in hun omgeving. Mm-hmm. Die vertrekken naar Zaandam, Zaanstad, naar Purmerend, naar Almere. Mm. En ze hebben de nieuwe Amsterdammers, die blijven tussen in Amsterdam wonen.
Ja.
Als we het specifiek over Amsterdam hebben. Dus echt de hele, zo'n hele stad die verandert in zeer snelle tijd heel erg. En dan heb je natuurlijk ook mensen die blijven daar wonen. Want die hebben in de jaren 80 bijvoorbeeld hebben ze een huurcontract getekend.
Ja,
voor
ja.
400 of 500 euro in de maand.
Ja.
En terwijl de buurman die betaalt driedubbel of zo voor een...
Ja, en dan komt, ik noemde net problemen, dan komen de problemen pas aan het licht. Ja, want dan willen die mensen willen ze wegwerken waarschijnlijk, ja, ja. Om naar huisjes te gaan melken of dubbele te vragen voor woningen, wat helemaal niet.
Ja, dat is echt een heel erg interessant proces. En je staat eigenlijk niet bij stil als je door een stad loopt.
Het is ook niet natuurlijk van de een op de andere dag dat soort dingen gebeuren.
Nee, vrij langzaam. En als je bijvoorbeeld in Amsterdam bij de Dappermarkt en bij de Javastraat en zo.
Ik ben niet goed bekend in Amsterdam.
Dan heb je hebt een Marokkaans tentje en een Turks tentje en zo. En wat er al zat.
Ja.
Maar daartussendoor komen steeds met die hippe jonge lui met een barbier. En,
oh ja.
Dus je ziet echt dat... Ja, en dan die oorspronkelijke bewoners, die moeten dan eigenlijk ook mee moderniseren met de boeren. Dus dat geeft af en toe wel problemen, maar het is ook wel een heel spannend proces aan de andere kant. VPRO heeft 2 weken, 3 weken geleden een goede documentaire uitgezonden. City for Sale heet dat. Gaat niet alleen over gentrificatie, maar gewoon over hoe grote steden eigenlijk veranderen in het algemeen.
Oké.
Wat die eigenlijk ook zeggen, van tijdens die kredietcrisis is er heel weinig nieuwbouw gekomen in de steden. Oh. Want toen lag het helemaal stil natuurlijk.
Ja.
En daardoor is die druk op die woningmarkt is gigantisch gegroeid. Dus je hebt nu echt sprake van een bubbel eigenlijk.
Hmm. Want nu trekt de economie ook weer aan. Dus die jonge mensen hebben ook veel meer te besteden. Ja, dus die betalen.
Zeker, ja.
Want ik lees wel eens dat je inderdaad in Amsterdam in bepaalde buurten dat je huis in 3 jaar tijd een ton meer waard wordt.
En het is wat meespeelt natuurlijk. En dan... vooral over de hoofdsteden. Hè. Het echte centrum, dat wordt steeds meer een soort van pretpark.
Hmm.
Je hebt overal van die Nutella-winkels. En,
ja, gaan ze nu toch aan banden leggen in Amsterdam?
Ja, voorzichtig. Maar je kan ook niet... die stroomtoeristen, die kun je ook heel moeilijk weghouden. Dus ik denk dat ze zich wel bij neer hebben gelegd. Redelijk.
Ja.
Dat bepaalde delen van de stad echt aan toeristen. Zoals een museumplein zie je dat, op de Dam.
Ja.
Dat daar de toeristen een beetje heen geleid worden. En je ziet ook dat...
Weet je wat de meest populaire... Oh, sorry.
Nou, zeg maar.
Ik hoorde hier van de week eens op de radio. De meest populaire attractie in Amsterdam, weet je wat het is?
Nou?
De rondvaarten.
Nou,
die doen,
kan ik goed voorstellen.
Die doen 5 miljoen ritjes per jaar.
Ja.
En toen zeiden ze ook dat ze nu inderdaad een stijging zagen. Dit jaar was het 15% meer. En weet je waardoor dat kwam? Dat Amsterdam een van de weinige hoofdsteden is waar nog geen aanslag is gepleegd.
Nou, dat speelt ook zeker mee, ja.
Dus dat is wel apart.
Ja,
dus Aziaten, als die dan Europa zien als kaart, dan zeggen ze, waar gaan we heen? Dan, nou, niet naar Parijs, niet naar Londen, we gaan naar Amsterdam.
Precies. En waar Amsterdam zelf heel erg mee bezig is, om die toeristen ook naar buiten de stad, bijvoorbeeld, Muiderslot wordt Amsterdam Castle. En,
is dat zo?
En Zandvoort, wordt in de reclame wordt het Amsterdam Beach genoemd.
Oh ja?
Ja, dus dat is een beetje spreiding, hè? De crowd control, zeg maar. Maar dat speelt zeker mee voor de bewoners van zo'n stad. Hè? Dus ze zien de stad veranderen in een pretpark. En die centra, die worden de kantoorruimte in al die grachten in Amsterdam zelf gebruikt als kantoorruimte. En gewilde objecten voor beleggers eigenlijk. Dus dat mensen voelen zich minder thuis.
Hmm.
Dat is wel erg Ja, ik vind het zelf heel erg leuk. Omdat,
maar jullie gingen ook vanuit je studie specifiek voor dat onderwerp heen? Om dat onderzoeken?
Nee, niet per se. Sowieso, we zijn naar Parijs geweest, Berlijn. Maar gewoon ja, die drie grote steden eigenlijk hè, van Europa. Ik vind het zelf, ik heb niet zoveel met Londen. Maar...
Ook nu niet?
Niet per se. Engeland, die Engelse cultuur is heel erg bijzonder. Het is altijd zo'n echt een grote macht geweest natuurlijk. Je ziet in het straatbeeld ook al die verschillende culturen terug van de voormalige kolonie. Het is echt heel erg leuk om die dynamiek daarvan te zien. Je hebt hele wijken waar alleen maar Indiërs wonen. Ja, en nu dus ook jongeren. Maar... Hoe zo'n land dan omgaat met zijn geschiedenis, dat is vooral interessant. Hè? En hoe gaan ze om met een verleden dat niet altijd helemaal zuiver is geweest? En hoe voelt iedere Londenaar zich gerepresenteerd in zo'n museum?
Ah, en dat was de kernvraagstelling?
Daar ben ik een beetje mee bezig.
Want waar gingen die vragen over die jullie aan mensen hebben gesteld? Waar waren
dat hebben we één dagje gedaan in Croydon, dat is een buitenwijk van Londen.
Ja.
En dan, ja, kijk, daar heb je hebt grote musea in de stad. Als je vergelijkt met Amsterdam, heb je bijvoorbeeld het Rijksmuseum, hè, dat is echt een groot museum.
Ja.
En dan heb je wat iets kleinere musea, dus een museum voor moderne kunst, bijvoorbeeld zoals Amsterdam Stedelijk en Van Gogh. Maar je hebt ook per buurt heb je vaak een museum.
In Amsterdam?
Ja, ook in Amsterdam. In heel veel steden heb je dat. En dat gaat dan eigenlijk vooral over de buurt zelf. Over het stadsdeel. In Amsterdam heb je bijvoorbeeld een museum met schip. Dat gaat over een hele wijk wat in volgens een bepaalde bouwstijl is gebouwd. En zo'n buurtmuseum, dat heeft ook nog echt een rol binnen die gemeenschap. Want er worden lezingen gehouden en er worden dingen gedaan. En samengewerkt met lokale kunstenaars, dat soort dingen. Dus dat neemt wel een hele bijzondere plek in binnen zo'n buurt. Maar je ziet vaak dat het werkt niet altijd. Er moet heel veel werk verzet worden binnen zo'n buurt. En ja, je vraagt dan die mensen van, ja, ben je bekend met zo'n museum? Kom je daar wel eens? Heel veel mensen lopen er gewoon voorbij, maar die hebben geen idee. Sommige mensen die gaan er heel vaak naartoe en die voelen zich daardoor ook beter opgenomen in de gemeenschap. Dus ja, dat is wel echt heel erg interessant welke functie en welke rol een museum kan hebben. En niet alleen maar informatie geven en zenden, maar ook die wisselwerking, interactie en discussieplatform. Ja, dan zie je wel dat het museum echt een brug kan zijn.
Kijk aan. En wat zou je zeggen dat het grootste verschil is met hoe musea's in Nederland beleefd worden in vergelijking met Londen?
Engeland doet het. Londen is natuurlijk een hele rijke stad. Wat Engeland heel goed doet is dat. Ik weet niet hoe het in de rest van Engeland eigenlijk is, maar in Londen zijn de meeste musea gratis. Dus dat, daardoor wordt de drempel al verlaagd om heen te gaan. Ja. In Nederland kun je zo 10, 20 euro betalen voor een kaartje.
Ja.
Ik kan me voorstellen als je een klein gezinnetje hebt, dat best wel een drempel kan zijn.
Mm-hmm. Als je ook naar de McDonald's kan.
Ja, precies. Ja, yeah. Ik zat dan wel even twee keer in mijn achter mijn oren krabben, zeg maar. Maar wat ze ook heel goed doen is...
Nederland is daar best wel een uitzondering in, denk ik.
Dat het zo duur is?
Nou, dat het gewoon überhaupt geld kost. Of zit ik nou mis?
Het is best wel gebruikelijk, heb ik het idee.
Oké. Ja. Nou.
Maar ja, veel steden hebben wel gesubsidieerde musea. En wat de Londense musea ook heel goed doen is... Hoe ze met het publiek omgaan. Dus gewoon vriendelijkheid en gastvrijheid en toegankelijkheid van het museum is daar gewoon heel erg goed geregeld. Maar ja, dat is ook wel een beetje onderdeel van die Engelse cultuur, denk ik wel. Dat benauwt mij een beetje af en toe als ik daar doorheen... De Engelsen zijn gewoon te vriendelijk en te sociaal en...
Te
netjes, ja. Dat,
maar ze zijn toch wel wat meer afstandelijk. Het is niet zeg maar dat hartelijke warme...
Nee, het is niet heel hartelijk, maar het is wel van sorry dit en sorry dat. Ik heb dat zelf...
Krijg je jeuk van?
Nee, dan gaat bij mij alles jeuken. Ja, en verder...
Dan moet je niet naar Kentucky toe. Dan, dan ben je wel...
Ja, de musea zelf. Hartstikke mooi. Ik ben bijvoorbeeld... er is een heel groot museum over... het oorlogsverleden van Engeland. Gigantisch groot van opzet. En dat is bijna een esthetische beleving. Waardoor het ook wel weer een beetje raar wordt... als je het over een oorlogsmuseum hebt. Zeg maar van, nou, wat is het allemaal mooi.
Oh ja.
Terwijl, ja. Dus dat is wel een beetje dubbel. En dus ook heel erg vanuit het perspectief van de Britten zelf. Van wij als supermacht. En nog steeds speelt het nog wel een beetje door eigenlijk. We kwamen trouwens in Londen vlak na die viering, of die herdenking moet ik zeggen van...
Remembrance Day?
Ja. 1917. Dus het is nog steeds, is het 100 jaar geleden natuurlijk. Je ziet dat het daar nog heel erg speelt eigenlijk. Dat is wel heel erg typisch.
Ja.
En ook hoe ze naar die oorlog kijken. Van,
maar het is toch een... Remembrance Day is toch een algemene herdenking?
Ja, het wordt in heel Europa wel gevierd. Ik weet niet hoe het de rest van de wereld zit.
Nee, ik bedoel... In Engeland is de Remembrance Day een algemene herdenking voor alle oorlogen.
Ja, het komt... Net als eigenlijk donorherdenking vooral over de Tweede Wereldoorlog gaat... maar ook al die andere oorlogen...
Ja.
Is Remembrance Day ook... voor mij over alle oorlogen, maar dan... voornamelijk over de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
In Duitsland wordt iets soortgelijks gedaan. In België ook natuurlijk, die Vlaanderse velden en zo. In Frankrijk doet het. Bijvoorbeeld Duitsland, die kijkt heel erg als een schuldige... naar de Eerste Wereldoorlog. Dus daar is die viering heel anders dan in Engeland... En, Engelse mensen die geloven heel erg dat het de oorlog noodzakelijk was. En dat ze dankzij het winnen eigenlijk... zo van heroïek zit erachter. Dat, weet je,
En dat komt ook in die tentoonstellingen terug.
Komt ook wel in die musea terug. Van, het is nodig. En ik als pacifistische Nederlander heb daar een beetje moeite mee.
Ja.
En nogmaals, het is heel erg vanuit die... eigen kolonialistische visie van Engeland, wat altijd is geweest, wordt heel erg verteld.
Ja, dat is zo mooi, hè, dat ze de hele wereld hebben ingenomen zo'n beetje en dan nu met de Brexit willen ze eigenlijk overal uitstappen.
Ook dat speelt heel erg. En we hebben wat jongeren gesproken in Londen, maar ja, die zijn gewoon echt woedend wat er gebeurt. Die kunnen zich daar helemaal niet
aan vinden, die
conservatieve visie.
Ja, want als je die demografische uiteenzetting zag van hoe er gestemd was... dan zag je dat de babyboomers, die hebben ervoor gezorgd dat Brexit er kwam. En de jongeren, gewoon meer dan 90% was daar tegen. En ze zijn niet allemaal naar de stembus gegaan. Maar het is natuurlijk wel wrang als je bedenkt dat die babyboomers het nog even verkloten voor... Want de effecten daarvan zijn natuurlijk niet binnen 5 jaar zichtbaar. De effecten daarvan zijn pas over 10, 20, 30 jaar zichtbaar.
100 jaar misschien pas, ja. Ja, misschien dat je wel directe effecten hebt, maar...
precies de uitwerking
uitpakken.
Daar zit vooral de... Natuurlijk zullen er op korte termijn ook wel dingen zijn die niet meer lekker gaan of niet meer werken. Je ziet nu al dat die hele financial district in Londen heel paniekerig is.
Ja, de pond was toevallig heel erg laag toen ik er was.
Dat is gunstig toch?
Ja, voor mij was dat gunstig, maar voor die Engelsen zelf natuurlijk minder.
Ja.
Ik weet niet hoe je... Of, ja, voor mij krabbelt hij een beetje op en neer nu, steeds. Maar sowieso, Londen is een hele dure stad. Dat wist ik eigenlijk niet. Wist ik wel, maar dat was ik alweer vergeten. Je betaalt gewoon heel veel voor eten en drinken. En overnacht ook wel. Dus wat dat betreft is Londen niet echt een aanrader. Het is verder wel heel erg netjes en qua faciliteit is het heel goed geregeld.
Voelde je je veilig?
Ja, ik voel me altijd veilig. Ja. Ik ben eigenlijk nooit bang ergens in de stad.
Okay.
Ik weet niet, net wat je zegt over die aanslagen. Ik ben toen wel in Londen geweest toen je net die aanslag in de metro had gehad. En het was echt een paar weken daarvoor gebeurd.
Ja.
Voor mij is dat 2000. Nee, voor mij is dat 10 jaar geleden. Zo.
Ja,
2006,
2007.
En toen had ik wel iets van, dan krijg ik wel even een beetje benauwd.
Ja.
Maar waar ik angstig van word in de stad zijn die volle metro's zelf. Dat je gewoon het idee van, het is hier zo gigantisch druk. Daar heb ik meer moeite mee dan... angst voor een aanslag of zo. En de kans dat zoiets gebeurt is zo verschrikkelijk klein.
Ja.
En in Amsterdam wordt nu ook van die betonblokken overal neergelegd. Voor het Centraal Station en bij het Museumplein. En de winkelstraten.
Ja.
Ja, dat, het idee is natuurlijk goed, maar ik heb wel vaak het idee dat een beetje angstpolitiek gespeeld wordt.
Oké. Alright. Wat wel grappig is, nu jij dat aan het vertellen bent, heb ik eigenlijk een soort van 3 tips voor andere luisteraars die nog meer erover wil weten.
Oké.
Want er is een 99PI, 99% Invisible podcast, die gaat over, dat heet dan Skid Row in Los Angeles, maar dat is eigenlijk zo'n buitenwijk.
Ja.
En dan hoe dat inderdaad nu in die grote stad zoals Los Angeles is, beheerd probeert te worden met ook de problematiek van gentrification die meespeelt. En voor mensen die meer willen weten, kan ik die podcast
aanraden. Ja, en die VPRO-aflevering, die moet je even kijken. Ja.
Want die gaat niet specifiek over...
Dat gaat specifiek over Amsterdam. En dan komen meerdere, zoals een goede VPRO-documentaire is, van meerdere personen echt aan de boord. Een stedenbouwkundige, architect, een mevrouw die de Zeedijk heeft opgeknapt, een vastgoedadviseur. En nog bewoners zelf, actievoerders. Dus echt vanuit verschillende ogen kijk je eigenlijk naar zo'n stad. En dan hebben ze één straat er eigenlijk uitgelicht. En echt dat verhaal daarvan verteld. Ja, het is natuurlijk super actueel. En nu ook met Prins Bernhard die zoveel... heb je dat meegekregen?
Nee, wat dan?
Die schijnt iets... Ja, ik weet niet, 125...
Oh, ja, die Prins Bernhard, die junior.
Ja, de junior, ja.
Ja, die heeft, weet ik veel, hoeveel woningen in Amsterdam opgekocht. Ja. En het is allemaal wel binnen de kaders van de wet. Maar als je het dan hebt over ethische handelen...
Ja, voor mij wel op een matje geroepen bij in de Tweede Kamer. Maar voor een verantwoordingscommissie, geloof ik.
Oh, oké. Okay.
Ja, voor mij de gemiddelde vierkante meterprijs van een koopwoning is €5.000, geloof ik, in Amsterdam. Dus...
Ik heb
dat
geen
is wel idee. Heel erg interessant. Ja. Ja, gewoon een appartementje huren, dat is voor mij als student sowieso niet te betalen in Amsterdam.
Ja, want je gaat verhuizen, hè?
Ik ga verhuizen naar Amsterdam, maar of waarschijnlijk naar Amsterdam, moet ik zeggen. Is er voor studenten nog wel, zijn nog wel voorzieningen en maatregelen om nog wel woning te kunnen vinden. Ik sta nu 6 jaar ingeschreven bij een...
Sta je al 6 jaar ingeschreven?
Ja, studentenhuisvesting.
Wauw.
En... dat krijg je steeds voorrangpunten, zeg maar, naarmate je langer ingeschreven staat. Of als je verder van de stad af woont, dan krijg je meer voorrang. Het is op zich wel eerlijk geregeld. Ja, in Amsterdam worden gewoon containerwoningen zo neergezet voor studenten. Omdat ook studenten vinden het moeilijk om huisvesting te vinden. Dat is wel heel erg... in Groningen en Utrecht heb je daar wat minder last van. Maar zoals Den Haag en Amsterdam en Rotterdam is het wel vrij lastig om iets te vinden.
Ja.
En voor normale bewoners ook, helemaal.
Ja.
Sociale huur is gewoon te weinig. En iedere nieuwbouwprojecten, dat wordt ingespeeld op dure koopwoningen.
Ja, ja, ja.
Want dat levert natuurlijk het meest op. Ja.
Ja, the quickest buck.
Ja. Dus ik benieuwd wat de rechtspolitiek... hoeveel invloed die daarop hebben en hoe dat verandert. Of daar maatregelen voor getroffen worden.
Thierry gaat het allemaal regelen, Bas.
Ah, hou op. Ik dacht dat jij het niet wel hebben over de democratie.
Nee, over wat, sorry?
De Forum voor de Democratie.
Nee, daar heb je gelijk aan. We proberen juist, ik zeg altijd van wat je aandacht geeft, dat groeit. En wat je dus niet wil laten groeien, moet je ook geen aandacht geven.
Ja, ik vind het niet erg om over zulke dingen sterke mening te geven, maar...
We delen waarschijnlijk die mening, Bas. We delen waarschijnlijk niet de mening of je het er wel of niet over moet hebben. Anyway, maar dat is een andere discussie.
Mm-hmm. Dat is een andere discussie, ja.
Maar oké. Interesting.
Ja, wat kan ik zeggen over Londen? Het is echt een leuke stad om een keer heen te gaan. Ik zou daar... Ik vind sowieso dat je dat een keer gedaan moet hebben. Omdat je een beetje weet wat er gaande is.
Welke museums moeten mensen heen dan?
Ik vond de musea in Londen niet zo geweldig.
Ik heb wel een fotootje gezien dat je voor een of andere kleur... Was dat een Pollack of was dat voor een...
Ja, ik ben Tate Modern is sowieso een aanrader. Dat was een Rothko trouwens.
Een Rothko, oké.
Ja. Museum voor de Moderne Kunst en gigantisch groot. Wat heel grappig was, is... Het museum is een vrij nieuw gebouw. En dat is gebouwd naast een flatgebouw. En helemaal bovenop het museum kun je zo'n rondje buiten omlopen. Ik denk 12 hoog of zo. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben het museum echt pal naast dat flatgebouw gebouwd. En de afstand tussen die galerij rondom dat museum en dat flatgebouw is voor mij iets van 5 meter.
Mm.
Dus je kijkt recht bij die mensen naar binnen toe. Ik zie iemand op een stoeltje zitten en koffie drinken.
Echt waar?
Dus die zijn bezig met rechtszaken en zo. Dus,
ja, tuurlijk.
Als iedere dag al die toeristen zo je huis binnenkomen lopen, dan heb je een gigantisch duur appartement gekocht.
Ja.
Heel grappig.
Maar dat is ook een tentoonstelling op zich. Dat is deel van het probleem wat je daar ziet.
Ja, nee, sowieso in Londen is het helemaal erg, die huizenmarkt. Dat is gewoon onvoorstelbaar.
Mm-hmm.
Nee, Tate is een geweldig museum om heen te gaan. En verder hangt het gewoon heel erg van je interesse af. Er zijn heel veel specifieke musea op wetenschap of op oorlog. In Engeland zijn mensen gewoon heel keurig. En zulke dingen zijn wat er keurig van opzet. En daar valt bijna niets op aan te merken. Maar ja, wat mij betreft is het gewoon niet rauw genoeg. Dus het is wat dat betreft niet mijn stad.
Ben je nog in een rauwe tentoonstelling geweest laatst dan? Volgens mij was je... Of was dat alweer daarvoor? Nee, anyway.
Net maar.
Nee, goed. Het is niet rauw genoeg. Oké, okay. Want ze hebben best wel wat verleden om te herkauwen. Ja. En dat doen ze dan dus niet.
Nee, dat idee heb ik niet echt. Maar het kan zijn dat ik dat gewoon helemaal mis heb.
Ja. Goed. Want ik had er net over dat ik... We zullen die andere podcast ook even tippen. En die documentaire van de VPRO. En wat ik ook aan moest denken is... wat wij hier doen. Dat zijn momentopnames. Dit is bijvoorbeeld zaterdagmiddag. Wat is het? 25 of zo? 24 november. Maar wij leren zelf ook steeds meer bij. Hè? Zo hadden wij het laatst altijd over die beelden en zo in Amerika. En dat hele gedoe en het knielen van de voetbalspelers en zo. Nu kwam ik ook iets tegen. Dat ga ik ook even linken. En dat is eigenlijk geeft ook weer veel meer duiding aan hoe die beelden daar zijn gekomen. En ook een stukje geschiedenis die ik eigenlijk ook niet wist. Dat is de United Daughters of the Confederacy. Dat is een soort vrouwenbeweging die opgekomen is na de burgeroorlog in Amerika. En die hebben eigenlijk al die beelden laten neerzetten. Het is een heel interessant, het is een kort filmpje van Fox Media, daar moet je maar even kijken. Maar dat voegt weer dingen toe. Dus zo zijn we ook steeds bezig en proberen...
Ja, en sowieso hoe die discussie in de tussentijd wel weer verder is gegaan.
Precies.
Natuurlijk. Dat loopt maar door. Ik heb trouwens niet echt het idee dat het heel erg is daarna nog, na die rellen, nog verder is geëscaleerd daar.
Nee, Amerika heeft nu weer handen vol aan allerlei, hoe noem je dat, seksscandals met politici en filmproducenten.
Ja, we hebben die hele MeToo-discussie eigenlijk bij ons laten langsgaan eigenlijk. Ja, net in die tussentijd hadden we geen, de vorige keer hebben we het over films gehad.
Ja.
Ook wel heel erg interessante ontwikkelingen.
Ja.
Ook wel erg nodig, denk ik, maar goed.
Sorry, de MeToo-discussie bedoel
ik. Ja, de discussie zelf is heel erg nodig.
Dat blijkt, want...
Lont in het kruidvat, al die nieuwsberichten.
Ja, maar ik ben echt wel benieuwd hoe dat in Alabama gaat aflopen, want dat is wel een soort lakmoes van hoe interesseert het mensen nou echt? Gaan ze toch op die kerel stemmen of niet? Hij is, het is... Er zijn genoeg feiten die duiden op van deze gozer heeft. Heeft ze niet allemaal op rijtje qua voorkeuren, moet ik het goed zeggen. En toch bestaat nog steeds de kans dat hij gewoon daar de Senaat gaat winnen. Of wat is het? Governor, Senaat. Nou ja, anyway. Interessante discussie, ja. En er was nog één dingetje dat ik wou zeggen. We hadden het net over gentrification.
Ja, je had drie linkjes.
Oh ja, dat andere was, als we het dan toch hebben over podcast en podcast tippen, dan zou ik Man met een microfoon willen tippen. Dat is een... ik weet niet wie het is, maar de podcast heet De Man met de Microfoon of Man met de Microfoon. En die heeft een aflevering, die stond al heel lang in mijn playlist en ik heb hem van de week kwam ik er pas aan toe. En die heet Onvoorstelbaar, als ik het goed heb. En dat is echt een onvoorstelbaar verhaal. En er zit heel veel in. En ik, als je kijk, wij zijn geen verhalende podcast. Wij zijn meer
een soort van... Nee, gewoon een praten programma. Ja.
Maar dat is dan gaat hij echt de diepte in. En het begint ergens met een telefoontje naar een cd-zaak in de jaren 90. Sowieso altijd wel interessant. En dat gaat hij helemaal uitdiepen. En dan komt hij bij allerlei dingen terecht. En ik wil niet te veel verklappen, maar luister hem.
Ik heb trouwens afgelopen week nog een heel erg mooi artikel gelezen over de pizza mozzarella van Dr. Utker.
Die wil je even tippen?
Ja, die wilde ik nog wel even tippen. Ik heb er wel van genoten. En dat was wel een mooi verhaal.
Maar je hebt ook een persoonlijke band als student met die pizza.
Ja, dat wel, zeker. Ja. Ja.
Ja, dat was een stukje van Jan van Tienen.
Ja, goed, ja. Een trouwe luisteraar van ons stuurde dat door. Nee, dat vond ik wel echt een heel leuk verhaal. Zulke podcast zou ik nog wel luisteren. Zo'n verhaal.
Ook zo'n verhaal over die... Ja, want eigenlijk zou je dat inderdaad gewoon op kunnen nemen. Op gewoon microfoon aan, verhaal voorlezen. Mm-hmm. Ja, dan heb je ook een verhaal.
Ja, de podcast, het blijft groeien, hè?
Ja, absoluut.
Steeds weer nieuwe initiatieven voorbij komen. En laatst zag ik nog een wedstrijd voorbij komen voor een podcast, radio of zo, weet ik niet. Ja,
dus. Maar jij gaat ook wat anders nog weer doen, toch?
Ja, ik kan er nog niet zo heel erg veel over zeggen. Ik ben bezig met een vriendin van mij met een subsidieaanvraag voor een podcast.
Maar hopelijk ook echt op de radio, toch?
Hopelijk ook echt op de radio. Dat is wel de bedoeling. Maar goed, we zijn er nog mee bezig en de subsidieaanvraag is nog niet helemaal rond. Dus ik kan er nog niet heel erg veel over zeggen. Dus waarschijnlijk als ik meer weet, dan vertel ik het.
Nee, ja.
Als ik erover mag praten. Maar daar gaan jullie waarschijnlijk volgend jaar wel iets meer over horen. Van horen.
Dus, leuk.
Ja.
Hey, zullen we naar het einde toe, denk ik, Bas.
Dat zit alweer op.
Het zit er alweer op. Het mag ook. Kijk, we moesten gewoon even weer even podcasten.
Even bijpraten, hè?
We moesten even bijpraten.
Ja.
We proberen de volgende keer proberen we een muzikale podcast.
Ik wilde nog even over muziek gesproken. Je hebt het nieuwe album van Morrissey nou wel of niet geluisterd?
Ja, ik heb hem geluisterd.
Ik wil hem graag nog wel even tippen, want ik vond een heel goed album.
Wat vind je er goed aan? Waarom?
Het klinkt heel. Wel een beetje moeite met al die albums van Morrissey.
Mm-hmm. Zeker de laatste 15 jaar. Ja,
na de Smiths. Hè. Sommige zijn gewoon echt heel erg bagger, vind ik.
Ja, oké.
Er zitten ook wel een paar juweeltjes van nummertjes tussen. Maar meestal zijn dat losstaande singeltjes die dan goed zijn.
Mm-hmm.
En ik heb wel het idee dat dit echt een conceptalbum, zeg maar, de nummers sluiten enigszins op elkaar aan. En er zit een beetje thematiek achter. Ik vind de lyrics goed. Dus gaat er nog trouwens, zit er een nummer in over de Brexit.
Mm-hmm.
Super actueel. En hij is nog gewoon super goed bij stem. Nou, wat hij allemaal van mij heeft. Hij een paar jaar geleden zwaar kanker gehad. En hij is flink ziek geweest. En nog hartstikke vitaal. En ook hoe hij nog op het podium staat. Maar ik vind dat het album wel een beetje slecht afgemixt is of zo. Een beetje aan de mix.
Ik heb altijd met de albums, zeker na. Vanaf You Are The Quarry, zeg maar de jaren 90 albums. Daarna heb ik altijd het idee dat Morrissey aan het beknibbelen of zo is op de production. Dat gevoel heb ik vaak. Het zijn wel goede muzikanten, ook live.
Ja, zeker.
Maar het klinkt altijd net als je denkt van, als hier nou even een goede producer achter zou zitten, weet je wel, die net even van.
Ja, het helpt ook niet dat Morrissey om de 2 of 3 jaar naar een andere plaatlabel toe gaat.
Dat is ook, hij shopt in de ronde. Maar ik moet zeggen, ik heb hem 1 keer geluisterd en ik had volgens mij had ik het ook al geappt aan je of zo. Ik vind het een allegaartje op bij een eerste luistersessie, mm-hmm. Maar dat is op zich geen slecht teken, want dat betekent dat het een grower kan zijn. Maar er zaten te veel verschillende stijlen in en dat is niet wat ik van hem gewend ben, maar dat kan heel positief uitpakken. Dus kijk, vaak heb ik met albums, als ik die bij een eerste luistersessie al geweldig vind, dan kan ik je vertellen dat ik bij 10 vind ik het helemaal niks meer.
Ja, dat gaat heel snel dan, hè?
Ja, want dan. Maar dingen die echt moeten groeien, of die ruimte, die tijd nodig hebben, dat zijn vaak wel de blijvertjes.
Ja, ja.
En ik zie ook heel veel muziekrecensies dat ze hem wel. Veel mensen vinden hem heel goed, dit album. Dus ja, weet je, ga hem luisteren. Ja, hij is volgens mij ook op 1 binnengekomen in de UK. Tenminste, op vinyl wel.
Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, en ik denk ook wel in Zuid-Amerika. Daar moeten we een keer over hebben, over Morrissey in Zuid-Amerika.
Latino's, zijn Latino-publiek. Maar ja, Morrissey is natuurlijk
niet alleen Morrissey, maar ook de Pet Shop Boys. En ja, weet ik veel, New Order speelt er heel veel. En ja, het is gewoon ongelooflijk wat die met die Manchester vibes hebben. En de disco uit Engeland.
Op een of andere manier onverklaarbaar, maar het is wel zo. Maar wat zou ik nou zeggen net? Wat ik me afvroeg, gaat hij nou ook toeren? Want dan moeten we heen.
Ja, volgens mij gaat hij wel weer toeren.
Maar komt hij ook in Nederland?
Eerst in Amerika, want daar is hij op dit moment geloof ik wat vaker.
Ja.
Vooral met optredens. In Engeland komt hij volgens mij niet heel graag meer om op te treden.
Nee, hij woont ook in. Volgens mij woont hij in Los Angeles.
Ja, volgens mij ook. Ja.
En ik weet nog dat, weet hij. Hoe heet hij nou, van Mutt? Nee, niet van Mutt. Verdorie. Nou. Wacht even, ik ga heel snel googlen.
Misschien kun je een beschrijving geven van de persoon.
Paul Weller.
Paul Weller,
of course.
Dus niet van Mutt,
nee. Nee, die is van Jam.
Jam.
Die heeft altijd zo'n quote over Morrissey van... He's a quintessential, vind ik zo'n mooi woord. Quintessential Englishman who doesn't live in England. Weet je wel?
Ja, ja.
Zo van hij, want hij, Morrissey, is nu ook heel politiek uitgesproken. Hij heeft de nummers op zijn album over Israël staan. Hij is falikant voorstander van de Brexit.
Ja, ik heb met Morrissey altijd het idee dat je zulke dingen zijn heel vaak heel erg ironisch bedoeld. En met een grote korrel zou dus ook wel een beetje zijn...
Ik zeg ook niet wat, dat ik het gelijk
ik
aanneem.
Ik moet altijd een beetje aan Gerard Reven denken bij Morrissey.
Relnicht of zo.
Ja, een beetje fantastisch. Ja.
Nee, dat geloof ik ook, maar...
Af en toe een beetje aan publiciteit. Want ook wel eens hele discriminatieve teksten. Uitspraken gedaan, racistisch. En dat is voor mij dan gewoon een schreeuw om aandacht om die tabloids weer te vullen.
Ja, ik geloof ook wel dat dat erin zit. Maar je ziet dat hij dat nu met dit album ook zeker weer voor elkaar krijgt. Want met uitspraken van pro-Brexit. Maar hij had zich ook weer uitgelaten over... mensen die naar hem luisteren en die toch vlees eten, dat zijn geen fans en zo.
Ja,
dat
is ook heel erg
Maar ben jij trouwens nog een beetje somber of gaat het goed, Bas?
Ik bedoel je somber?
Nou, ik las een artikeltje in de NRC over dat vegetarisch in de winter somberder zouden zijn.
Oké. Nee, ik ben iedere winter somber, maar dat was voordat ik vegetarisch werd. Nee, ik denk niet dat het...
Mag ik er een vraag over stellen? Bedoel je dat echt zo dat je in de winter somberder bent?
Maar voor mij hebben heel veel mensen last van. Je hebt zelfs mensen die lichttherapie en zo nemen. Je hebt van die speciale lampen omdat je 's winters minder daglicht hebt, wordt een stofje in je lichaam niet aangemaakt, waardoor je jezelf ongelukkiger voelt.
Oké.
En dat tekort, die vitamines die moet je nou op een andere manier zien binnen te krijgen. Maar het is gewoon een heel natuurlijk eigenlijk proces dat mensen 's winters misschien somberder zijn.
Een winterdipje. Ik herken dat ook. Alleen ik herken het niet bij mezelf. Nee. Dat is het verschil.
Ja, en al die verschrikkelijke feestdagen speelt natuurlijk ook niet mee. Sinterklaas,
Thanksgiving, Black Friday. Ja. Nee, dat vind ik van die onzin feestdagen.
Ja, een Blackface feest en dan een kerstfeest met z'n allen. Een groot vreedfestijn. Een oud en nieuw, oorlogsgebied binnenstad.
Ja,
het is niet echt mijn tijd van het jaar, nee.
Ja, maar zei je nou niet laatst dat je dan ook geen nieuwe muziek luistert of zo? Zei je dat nou?
Nee, dat was een grapje.
Oh, ik denk...
Maar ik heb de laatste tijd weinig... Ik ben nog naar London Calling geweest trouwens.
Ja.
Is ook zeker een aanrader om daar als je een beetje van nieuwe muziek houdt... en je zoekt een laagdrempelig festival om... met nieuwe muziek in aanraking te komen... wat goed geselecteerd is... want het is echt altijd heel erg goed geprogrammeerd... London Calling. Ga erheen, dus in Paradiso en één keer in het half jaar. Ik kom er altijd juweeltjes tegen van muzikanten.
De grap is dat ik heel veel vrienden... Of, ik heb een groepje vrienden die gaan altijd... of vaak gingen zijn of zijn heel vaak geweest.
Die zijn de afgelopen 5 jaar niet geweest.
Dat zou best kunnen. Ik ga het vanavond aan ze vragen... maar ik ben zelf nog nooit geweest.
Nee, je moet een keer mee.
Ja, ja. Want er zijn wel inderdaad ook bands die daarna misschien wel big worden, toch?
Ja, zeker. Ja.
Dus. London Calling. Hey, dat is leuk om af te sluiten, want London Calling.
Hey.
Nou, dan zou ik... we gaan de tune zo indraaien. Dan
de volgende keer bereiden we ons wat beter voor. We hopen dat of ik in ieder geval wel... we gaan het over Lennart Nijg hebben.
Maar dan hebben we even wat muziekfragmentjes. Dus moeten we wat techniek...
Techniek, dan gaan we ook even kijken hoe we dat gaan doen. Maar de vorige keer ging het ook wel... redelijk goed, geloof ik, met FX Twin, de uitzending.
Yes.
Goed, dat was het voor vandaag.
Ja, ik zeg tot de volgende keer,
Bas.
Ja,
dan ben je.